ik ga iets doen en jullie krijgen nog wat meer werk. Maar dat is wel goed. De komende weken gaan we het over een paar dingen hebben waar we regelmatig op terugkomen. Maar stel dat ik deze zaal nou eens in tweeën verdeel. Hè? Dus het gangpad zet ik keurig een lijn neer. En de ene kant zijn allemaal niet-christenen en de andere kant zijn allemaal christenen. Dan mag je zelf even uitmaken welke kant dat is. Hè? Dus jullie zijn de christenen en dat zijn allemaal niet-christenen. En mijn vraag aan jullie is, wat moeten zij nou doen om bij jullie te komen? Dat is een goede vraag, hè? Dan ga ik naar die kant. En schrik niet, maar voor jullie geldt hetzelfde. Jullie zijn allemaal christenen, maar daar zitten allemaal niet-christenen. En wat moeten zij nou doen om bij jullie te komen? Dat is mijn vraag. En ik zou het leuk vinden als jullie even met z'n drietjes rustig over gaan zitten praten. Wat moet die andere club nou doen om bij jullie te komen? En even serieus, even met elkaar praten. Wat moeten ze doen? Ga je gang. Zo te zien zien jullie er snel uit of roept er toch wel vragen op? In het opzetten van een kerk, maar zeker in het leven van de religie, als ik zo mag zeggen, speelt dit wel degelijk een hele grote zaak. En heel vaak wordt er gedacht van, daar moet wat gebeuren. En 9 van de 10 keer gaan we daar acties omheen bouwen. Zodat die groep die stappen kan nemen. Want ze moeten bij ons horen. En ik zou je zeggen wat die groep nou moet doen om bij ons te horen. Dat is maar een heel simpel woord. Dat is gewoon helemaal niks. Absoluut helemaal niks. Ja, maar Henk, ze moeten zich toch bekeren. Ja, natuurlijk moeten ze zich bekeren. Ja, natuurlijk moeten ze de Heer aannemen. Dat is allemaal waar. Maar om bij ons te komen, om in contact te komen, dan ga ik het wat naar beneden brengen. Helemaal niks. Ik denk eerder dat wij naar hun toe moeten. Dat lijkt me ook een goede zaak. Nou, over dat dilemma, het feit dat in ons denken, en zeker in de kerk, en ook bij mij, en dus ook bij jou, zit wel degelijk vaak die lijn en denken we soms dat er iets moet gebeuren. Even kijken wat ik hem. Ja, 2 groepen die naar elkaar kijken. Dat is wat wij doen. Het feit hoe je daarmee worstelt, laat ook zien hoe reëel dat probleem is. En daar gaan we de komende weken flink mee bezig zijn. Want het antwoord is helemaal niks. Ik zou nu een voorbeeld geven van iemand die op zoek naar God, in de serie van de Evangelische Omroep, is Dennis van de Geest. Die wordt naar Amerika gestuurd en die komt daar met een worstelaar in aanraking die een evangelisatieschool heeft. En die christenworstelaar gaat met Dennis praten en die vertelt hem dus hoe het evangelie in elkaar zit. Iedereen heeft wel zo'n gesprek gehad, weet je, dat je aan het getuigen bent of zo en je probeert iemand het evangelie uit te leggen en je verzandt in dit soort discussies waarvan je als christen ook wegloopt van, werkt dit? Hopeloos. Opmerkelijk is dat die Kerry zelf vindt dat christenen niet iemand anders wat moeten opleggen. Regeltjes. Alleen als je kijkt naar de tijd die hij besteedt aan het praten en luisteren, heb ik de indruk dat hij zwaar aan het opleggen is. En hoogstwaarschijnlijk wil hij heel graag. Maar het is nog steeds denken van, ik ben christen, jij bent niet christen. En hij moet wat doen. En hij prikt er dwars doorheen van, dus als ik goed doe en ik geloof nog niet in God, dan ga ik dus naar de hel of naar de, hij maakt er een zaak van de eeuwigheid van. En daar zit iets in ons allemaal, dat we dat, die fout wel eens maken. Althans, ik herken dat wel. Het laat heel goed zien hoe wij denken in wij en zij, in bekeerd en onbekeerd. Nou, laat ik daar wat over gaan zeggen. Dat is iets wat revolutionair ondersteboven moet. Voordat ik daar doorga, moet ik wel even wat zeggen. Ja, er is een hel. Ja, er is een hemel. Ja, er is oordeel. Die dingen staan vast. Maar dat is niet waar God begint. Daar begint God niet 1 keer over. toon mij in de Bijbel een keer dat Jezus begint te praten over als jij niet dat of dat doet, en dan met name naar zondaars, dan. Niet één keer. Hij geneest ze, hij is bij ze en hij brengt ze op weg. Dus dat betekent dat als je in dat denken gevangen zit, en dat zitten we allemaal in beperkte mate of in zware mate, dat je anders moet gaan denken. Dat heet bekering. Metanoia betekent anders denken. En metanoia wordt vertaald met bekering. Ik noem dat de Copernicaanse revolutie. Copernicus die ontdekte dat niet de aarde om de zon, of dat niet de zon om de aarde heen draait. Dat dacht men in die tijd. Hè? Van de zon kon op in het oosten en die gaat onder in het westen. Of andersom. Nee, klopt. En hij kwam tot ontdekking, het is precies andersom. En dat was zo revolutionair dat die man afgezet is als priester. En pas ergens een eeuw of twee, drie later werd hij hersteld in zijn eer. Nou, wij moeten als christen soms ook even een paar denktranten veranderen. En ik wil dat doen ook de komende weken aan een aantal teksten. Ik zal dat opbouwen. Maar wat we kunnen doen is gaan kijken naar een stukje tekst. In Lucas 4, vers 17 tot en met 32 lezen we het volgende verhaal. Ik lees het eerst helemaal. En dan gaan we er gewoon vers voor vers doorheen. En dan niet zozeer vers voor vers, maar wel in die volgorde. Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetgeleerden, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea, uit Jeruzalem en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken, tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en fariseeën begonnen zich af te vragen: wie is die man dat hij deze godslastige taal uitspreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hem: vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is er gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de vlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van de alle aanwezigen op, pakte het bed op waarop hij had gelegen en vertrok naar huis terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden: vervuld van ontzag, vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Daarna ging hij naar buiten en hij zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De fariseeën en schriftgeleerden zeiden morgen tegen zijn leerlingen: waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Prachtig verhaal. Er zit een heleboel in. Maar waar het mij om gaat is eigenlijk om dit, de context. Als de waarheid tegenover religie staat. En de waarheid in dit, die titel is voor mij een persoon, is Jezus zelf. Jezus is de waarheid en hij wordt geconfronteerd met de religie. De context is het volgende. Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en let op, en wetgeleerden uit allerlei plaatsen in Galilea, Judea en uit Jeruzalem. Maakt niet uit waar dat verhaal zich afspeelt. Er waren een aantal fariseeërs die een takkenend hadden gelopen. Want Judea en Galilea en Jeruzalem, dat liggen een aardig eentje uit elkaar en het was allemaal wandelen. Dus in die vergadering zitten heel veel fariseeërs en schriftgeleerden. Dat was dus gewoon een religieuze ontmoeting. Met hoofdzakelijk theologen onder zijn gehoor. Het was ook in een huis wat wat duurder is dan normaal. Want dat had een tegeldak. Normale daken hebben daar gewoon takken en daar bedekking op. Dus er speelt nogal wat. Dit is niet zomaar een vergadering waar Jezus samenkomt met een aantal mensen. Nee, er waren een heleboel fariseeërs. Farizeeus betekent apart gezet. Iemand die apart gezet is. Afgescheiden. De geselecteerde groep. De mensen die het weten. Laat ik dan zeggen, het uitverkoren groepje. Ik hoor erbij. Aan die kant van de streep dan wel te verstaan. Of aan die kant, net welke kant je dat in wil vullen. Wij zijn de echte gelovigen tegenover zij, het volk, die het niet weten. Of wij weten hoe het in elkaar zit tegenover die mensen die van niks weten. En nu staan ze tegenover een rabbi, een leraar. Niet een van hun, maar wel iemand die wat te vertellen heeft. En die man die denkt te weten, die rabbi, hoe de waarheid in elkaar zit. En dat is hun taak. Dat is hun stiel. Dus hier staan echt twee mensen of twee groepen zwaar tegenover elkaar. Een bijeenkomst van religieuzen die kijken naar Jezus en niet zien wie Jezus werkelijk is. Dat hij de waarheid is. En er staat iets heel opmerkelijks. Die partijen die staan tegenover elkaar, maar het is niet Jezus alleen. Heel opmerkelijk zinnetje. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, omdat hij zieken zou genezen. Dat betekent dus dat Jezus soms op straat liep en dat die kracht minder aanwezig was of niet aanwezig was. Of hoe je dat moet uitleggen, dat mag je zelf even invulling aan geven. Maar Jezus staat daar en zoals de Bijbel dat wel eens meer noemt, hij is vol van de Heilige Geest. Dus het is niet Jezus, het is Vader, Zoon en Heilige Geest die daar aanwezig is. God staat daar. God tegenover de religie. De kracht was daar om zieken te genezen. Nou, daar geloven we in dat God zieken kan genezen. En daar blijf je ook altijd voor bidden. Dat even terzijde. De volgende. Wat is nu precies de zaak? Wat er echt speelt in het verhaal is eigenlijk dat de nobodies er niet tussen komen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen, maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. Een van de meest trieste dingen in het christendom, in religie, is dat niet-christenen bijna geen kans zien om Jezus te zien door de christenen. Mensen die Jezus volgen zijn vaak ook de belemmering dat mensen die Jezus nog niet volgen Jezus niet kunnen zien. Want ze zien de mensen die Jezus volgen met al hun wetten en al de dingen die erbij horen. Gary beschuldigt daar zijn medechristenen van. Ik ben niet zoals zij die allemaal wetten opleggen. Maar hij ratelt zo hard door dat Dennis Jezus niet meer ziet, alleen maar andere dingen hoort. Heb je het gezien? Hier kunnen een paar mensen, niemand weet wie het zijn, een aantal vrienden en een verlamde man, kunnen niet bij Jezus komen vanwege alle mensen die er om Jezus staan. Als Jezus later naar Jericho gaat, zie je hetzelfde. Als die blinde Bartimeus gaat genezen, dan zit blinde Bartimeus langs de weg en die hoort, de zoon van David komt eraan en dan schreeuwt hij het uit. Heb medelijden met me. En er zijn notabene de discipelen die zeggen, hou je mond. Hij heeft geen tijd voor je, wegwezen. Wij zijn bij de Heer. Later als hij in Jericho komt, dan staat de straat zo vol om allemaal Jezus te bekijken, dat Zacchaeus, ook zo'n nobody, hem niet zien kan en in een boom moet klimmen om Jezus te zien. En als Jezus dan voorbij komt, zegt hij, hey Zacchaeus. Is het ooit in jouw gedachte opgekomen dat wij christenen misschien wel eens de grootste belemmering zijn dat niet-christenen Jezus niet kunnen zien? Dat ze andere dingen zien dan wat ze zouden moeten zien? En het idee dat jij en ik dus een belemmering kunnen zijn dat andere mensen Jezus niet zien, is iets wat ons moet raken. Waar je over na moet denken. En een van de redenen waarom ze ons niet kunnen zien, of Jezus niet kunnen zien, is omdat wij er wetten van maken, omdat wij er stappen van maken. Ja, maar dan moeten ze eerst dit. Of ze moeten maar eens naar een dienst komen. Of ze moeten maar eens dat. Of ze moeten dit boekje lezen, of dat boekje lezen. De belemmering voor nobodies. Maar het leuke is, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Ik vind het zo mooi. Een stelletje nobody's, niemand weet de naam, niemand weet hoe die verlamde heet, niemand weet hoe die vriend heet. En de Bijbel is daar niet zomaar in. De Bijbel laat het expres nobody's zijn. Het verlorene, die ene persoon. En die vrienden die gaan het dak op en die slopen het dak van die rijke man die dat huis heeft. En je ziet die rijke man al tussen die mensen zitten, ze een mobieltje pakken en die wil 112 bellen, weet je wel, die politie bellen. Die gasten hadden wel lef. Nou, even serieus, maar ook dramatisch. Dat mensen om Jezus te leren kennen soms halsbrekende toeren moeten uithalen om inderdaad bij Jezus te kunnen komen, omdat wij het eigenlijk verhinderen. Het conflict. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hen: uw zonden zijn u vergeven. Even naar die eerste zin. Toen hij hun geloof zag, welk geloof zag Jezus? Hoogstwaarschijnlijk het geloof van die vrienden die hem naar beneden laten. Nergens staat dat die luidjes overtuigd waren dat Jezus ging genezen. Er staat dat de kracht van de Heilige Geest aanwezig was om te genezen. Toch ziet Jezus geloof in ze. Het geloof dat ze bij Jezus willen komen. En dan zegt hij: uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen: wie is die man dat hij deze godslastelijke taal uitspreekt of spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En daar hadden ze helemaal gelijk in. Alleen God kan zonden vergeven. Alleen wat ze niet zien is dat God in persoon voor hen staat. Nou, pak dat nou even vast. Het is dus mogelijk religieus te zijn, in God te geloven, en wanneer God dan verschijnt, hem niet te zien. Dat is eng. Het is dus mogelijk dat jij echt in Jezus gelooft, dat je een bekeerde bent, dat je een christen bent, en dat je in een conflict situatie tegenover een niet-christen staat, en dat jij Jezus niet meer ziet, of wat Jezus aan het doen is in die persoon die tegenover je staat. Dat is dus mogelijk. Het is dus mogelijk dat je zo in je denken vastzit van daar staat een streep en ze moeten 1, 2, 3, 3 stappen doen. En anders kan het niet. Je moet in God geloven en anders kom je niet in de hemel. Wat een geweldig blijde boodschap is dat. En dan zit je zo vast in je eigen religie dat je niet meer ziet dat er tegenover je staat, iemand staat die wel degelijk God zoekt. Opmerkelijk, hè? Alleen God kan zonde vergeven. En God staat tegenover hem. Die uitdaging gaat Jezus aan. Hij begrijpt wat ze denken. En dan zegt hij: wat is makkelijker? Uw zonden zijn u vergeven of sta op en wandel. En ik zal u laten zien dat de mensen zo'n volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Wat hij hier zegt is: ik ben de Messias. Ik heb volmacht gekregen van God. Dat waren geen domme jongens die tegenover hem zaten, die de schrift heus kenden. Dus het feit wat Jezus hier doet is bewijzen dat hij werkelijk Gods zoon is. En dat doet hij dan ook. En hij zei tegen de vlamde: ik zeg u, sta op, pak je bed op en ga naar huis. En hij stond onmiddellijk op voor de ogen van alle aanwezigen. En pakte zijn bed op waarop hij had gelegen en vertrok naar huis terwijl hij God loofde. Opmerkelijke zaak. Jezus die dat conflict niet uit de weg gaat, de religie confronteert met zijn aanwezigheid. En het meest trieste is wel dat de religie het niet pakt, het niet ziet zitten. Waar ik nog even aandacht op wil geven, dat komt in de komende weken wel terug. Het is dus mogelijk dat je God niet ziet. Het is mogelijk dat een onbekeerde God niet ziet. Ik denk dat dat het grootste probleem is. We zien God niet. We zijn er blind voor. Maar het is dus ook mogelijk dat jij denkt dat je wel weet wie God is. Dat je zelfs zegt een relatie met hem te hebben. En dat geloof ik ook best. Maar dat je nog steeds door je eigen denken God niet ziet in die andere persoon. Of in de heiden. Of in de mede-christen. Of wat dan ook. En dat Jezus dan een bewijs moet leveren. Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden: vervuld van ontzag. Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Dat is aanbidding. Wat is ongelooflijk. Iets ongelooflijks, natuurlijk het wonder. Ik denk dat dat het eerste is. Iets ongelooflijks is misschien ook wel God die nobody's aanraakt. God die soms buiten de structuren van de religie omwerkt. Iets ongelooflijks. God kan misschien wel eens iets doen buiten jouw denken. En buiten jouw beeld van wat God doet. Het is niet verkeerd om je uit te strekken naar meer ontzag voor God. Vorige week hebben we stilgestaan en met opzet heb ik die film voor nieuwjaar maar neergezet. Dat is goed om eens een keer naar te kijken. Maar ik zou het fijn vinden als we in onze aanbidding ontzag en verwondering en verbazing als leidraad nemen. We staan in verbazing naar een God te kijken die veel ruimer is, veel groter is dan jij en ik. En we moeten oppassen dat je niet God regeltjes voorschrijft. Heer, die persoon wil u leren kennen, maar dat moet toch wel volgens die drie stappen die ik begrepen heb. Hoe zou God mensen kunnen bereiken? En wat we mogen bidden is altijd, ik bid Heer dat die en die u gaat zien. Midden in de omstandigheden waarin ze leven. En wie doet die stap over die streep heen? Dat is de grote vraag. Jezus is een apart figuur. In de NBV staat hier een witregel, maar het verhaal gaat gewoon verder. Er komt nog een uitsmijter achteraan ook. Daarna ging hij naar buiten, dus was gewoon bij het huis, en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten. Let op wat Jezus doet. Hij staat dus voor een groep religieuzen. Die religieuzen confronteert hij met een wonder dat hij zelf God is. Hij laat ze zien dat hun denken verkeerd is, dat ze in wij-zij denken. En vervolgens stapt hij naar buiten en keert hij zich tegen naar iemand die wel de meest gehate groep is bij die mensen. Het selectieve groepje van het volk van God, de Farizeeërs. Wij de apart gezette, wij de mensen die weten, wij die het geroepen volk van God zijn, wij die door God uitverkoren zijn om zijn woord te verkondigen. Daar staat hij tegenover, hij keert zich om en hij gaat naar een tollenaar. Iemand die zijn eigen identiteit als Jood verloochent en heult met de vijand, met die onbesnedenen. En dan moet je het woordje onbesneden in het Oude Testament opzoeken en kijken hoe erover gesproken wordt. Een tollenaar ging met de Romeinen om en inde het geld voor de Romeinen. Nou, vergelijk het maar gerust met NSB'ers, maar dan nog wel een paar stapjes erger als het op religieus gebied gaat. Want dit was ook dus iemand die gewoon zijn Joden zijn verloochende. En dan zegt hij tegen Levi, Matthäus, volg mij. En Matthäus stond op, liet alles achter en volgde hem. Waarom doet Matthäus dat? Waarom doet Levi dat? Ik zou zeggen waarom. Dit gebeurt hoogstwaarschijnlijk allemaal in Capernaum. En die Levi heeft natuurlijk al veel meer gezien. En die heeft Jezus tekeer of dingen zien doen, wonderen zien doen. Hij ziet dit. En hij heeft Jezus gezien. En als Jezus dan zegt, volg mij, dan volgt hij ook. Let op, Jezus zegt niet, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Of doe de juiste stappen, maar volgt hem. En dan richt hij in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een aantal tollenaars en anderen met samen Jezus aanwezig waren. De Farizeeërs en de schriftgeleerden zeiden morgen tegen zijn leerlingen, waarom eet en drinkt hij, of u, met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel. Er zit iets heel vervelends in religie. Er zit iets heel vervelends in het kennen van Jezus Christus. Namelijk dit. Dat we denken, ik ken de Heer Jezus, ik ken God, ik ben een christen, ik ben gered, ik ga lekker naar de hemel, halleluja. En dan zit er het grote gevaar in, dat je je terugtrekt in je eigen groepje en dat je strepen trekt rondom je eigen groep. Wij horen erbij, zij horen er niet bij. Ze mogen er wel bij komen, maar dan moeten ze wel gaan doen wat ik leuk vind. ze mogen er wel bij komen, maar dan moeten ze wel zich gaan scheren, wassen of wat dan ook. Ze mogen er wel bij komen, maar dan moeten ze wel, nou moet ik hem zeggen, een Mercedes rijden of zo. Hè? Ze mogen er wel bij komen, maar dan moeten ze wel, en dan kan je het invullen. En voor je het weet, doen we dat. Er zijn acties, nu ook in Rotterdam, bezig, waar ik van schrik. Ik denk, jongens, dat is nou net niet de bedoeling. En zo vaak denken we van, ze moeten bij ons komen, in plaats van wij moeten naar hen toe gaan. En ze omarmen in liefde, aanvaarding en vergeving. Ze horen er al bij, want ze zijn kinderen van God. Dus mijn vraag is, wat is jouw respons? Wat zou mijn respons zijn? Is onze respons net zoals de Farizeeërs? Je gaat toch niet daar naartoe? Dat doen we toch niet? En laten we eerlijk zijn. Niemand van ons durft te zeggen nee. Want we staan aan Jezus' kant natuurlijk. En we vinden Jezus maar al te prettig. Maar als Jezus nou in jouw leven komt, is Jezus dan echt onder de indruk van hoe jij over de lijntjes heen stapt? Hoe vaak je dat doet en hoe je dat doet? Of zijn we toch ook wel een beetje religieus geworden? En nogmaals, weet je, dat wil ik niet als een zware schuld neerleggen. Het gaat mij vooral over ons denken. Ik trek die lijn regelmatig. Dat zit in hele subtiele dingen. Het wel of niet een hand geven, het wel of niet het kaartje, het wel of niet wat gaan doen. En voor je weet denk je altijd, ja, laten zij de eerste stap maar doen. Laten we mensen gaan bekijken door de bril van Gods vaderhart en niet meer in die groepen denken. En laat ik een paar dingen zeggen. God ziet geen twee partijen. Absoluut niet. God ziet alleen maar kinderen van hem. Hij ziet alleen maar schepsels. Zie het Lam Gods wat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Alle mensen zijn schepsels van God, geschapenen. En met liefde door God geschapen. Het is niet zo dat als iemand Jezus aanneemt, dat ineens dan in de hemel iets verandert. En dat dan iemand ineens een gewenst kind van God is. En als iemand als moslim op de aarde komt, dat God zegt van dat is toch wel verrekte jammer dat je in een moslimgezin geboren bent. Maar als je mij aanneemt, dan ga ik van je houden. God houdt van ons al toen we zondaars waren. God heeft altijd van ons gehouden en hij houdt nog steeds van ons. Hij houdt net zoveel van jou als van de meest beestachtige zondaar. Alleen jij mag hem vreugde brengen, omdat je hem kent en zijn liefde kan beantwoorden. En iemand die liefde niet kan beantwoorden, geeft die vreugde niet. Maar er verandert niks bij God in zijn liefde. God ziet geen twee partijen, God ziet mensen. En hij wil niks liever dan dat we onze hand uitstrekken naar hem en zeggen, ik wil u ook lief hebben. En er zijn heel veel heidenen, als ik ze zo mag noemen, niet-christen, die God graag zouden willen kennen, maar door ons God niet zien. Omdat ze horen dat je dan eerst je zonde moet beleiden, dat je eerst dit moet doen, eerst dat moet doen, dat je naar de kerk moet. Allerlei gekke ideeën. En daar begint het niet. Vader ziet alleen maar kinderen, zijn schepsels. Verder niets. Waar ben ik? Terug naar Dennis.
In Portland is het een stuk rustiger. Maar de zoektocht naar...
Mooi, hè? Het kan ook anders. Zie je dat die Paul Jong weigert een streep te trekken? En zie je hoe lang die luistert en in hoogstrijd met de Heilige Geest in contact is. Wat moet ik zeggen? En op een gegeven moment komt dat woord van wijsheid eruit. Dat is gewoon een gave van de Geest. Waar geloof je wel in? Dan ziet iemand die worstelt met zijn ratio. En heeft hij het over liefde. En dan legt hij even uit. Dat gaat ook niet via je hersenen. Dennis. En dan zie je Dennis helemaal ontwapenen. Later, dat is niet opgenomen, vertelt Dennis dat hij op dat moment een stuk vrijheid in zijn hart ervoer. En daar komt hij dan aan het eind op terug. De vrijheid die je hart hebt ervaren, dat is Jezus die aan het werk is. Paul Jong ziet wat Jezus doet in het leven. En Jezus openbaart zich daar als liefde. Niet als ik ben de weg, de waarheid en het leven, wat mijn tekst was, maar hier de liefde. En hij gaat er gladjes in. Waarom bid je niet tot de liefde? Dennis is nog steeds op weg, geloof ik. Ik heb niet die laatste afleveringen gezien. Maar je ziet wel dat hij aangeraakt wordt. En ik ben ervan overtuigd, zoiets laat iemand nooit meer los. Ik ben er ook van overtuigd dat dat eerste getuigenis, als je dat als ervaring hebt, dat je dat ook nooit loslaat. En dat je dus zegt, daar wil ik niks mee te maken hebben. We hebben bij de EO een trendonderzoek gedaan. Van alle mensen die in die media bezig zijn op het gebied van evangelisatie, noem maar op. Daar behoor ik dus ook bij. Was ik de enige die een positief rapport over de kerk gaf. Christelijk bedrijf. De enige. Jij bent de enige die geloof heeft dat de kerk nog kan overleven. Men ziet de kerk een selectief groepje waar hele dikke kaders omheen staan, die weigeren uit hun kaders te komen, maar lekker bij zichzelf zit en heerlijk genoegzaam zijn eigen dienstjes heeft, maar zachtjes aan sterft. Mijn gebed is dat Church on the Way er nooit bij gaat horen. Daar zijn we niet voor opgericht, dat willen we niet, dat zijn we niet en dat gaan we ook niet doen. Ik erken wel dat we die strepen trekken. Maar dat doen al die anderen die zeggen dat de kerk sterft ook. Die gaan ook weer in een eigen groepje zitten en dan trekken ze ook weer een lijntje. Het is een probleem van de mensheid. Waarin we voortdurend moeten zeggen, Heilige Geest, laat ons zien hoe het werkelijk werkt. Mijn thema vandaag is de grote scheiding. En het onderwerp is in de serie, zoals we het willen noemen. Even kijken of die ergens staat. Is de inclusiviteit van Gods vaderhart. Ik wil de komende 3 weken met jullie nadenken over Gods vaderhart en hoe inclusief hij denkt en of we dat willen overnemen. En hoe de Heilige Geest je dan leidt die stap te zetten over dat lijntje heen, dat is niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat hij doet en dat jij bereid bent die stap te zetten. En dat begint met in je gedachten te zetten van die lijntjes wil ik niet. Iedereen is hier welkom. Iedereen mag meedoen. En we geloven dat God in dat proces zich openbaart aan mensen. Ben je daarmee eens? Zullen we gaan staan, laten we elkaar een hand geven en dan sluiten we af. Vader in de hemel, als we een nieuw seizoen ingaan. Hier hebben we straks ook een conferentie hebben van Rafael waar Jerry Koek komt. Hier hebben we terugkomen op onze wortels van liefde, aanvaarding en vergeving. Heer, dan willen we als gemeente daarin meegaan. Heer, en vandaag is vanuit een heel andere hoek. En we willen in ontzag tegenover u komen te staan. Uw grootheid, terwijl uw liefde uitgaat naar ieder van ons, maar ook naar ieder buiten ons. En u ziet geen strepen. U reikt uit naar alle mensen. En Vader, wat we willen, is dat we als kerk geen belemmering zijn in het zichtbaar maken van u. Heer, laat dat niet van ons gezegd kunnen worden. Heer, en wijs ons daar keer op keer op. Een tweede wat we willen is, Heer, dat we gevoelig zijn voor uw Heilige Geest. Als uw Heilige Geest ons laat zien dat we over de lijn heen moeten stappen. En waakzaam moeten zijn wat er bij de ander gebeurt. En u zien in die ander aan het werk. Heer, en als u aan het werk bent in die ander, dan krijgen we ook wijsheid van de Heilige Geest om de juiste vragen of de juiste opmerkingen te maken. Heer, wat fijn zou het zijn als wij ook niet-christenen kunnen omhelzen aan het eind van een gesprek, in plaats van tegenover elkaar te zitten. Heer, laat dat de toekomst van Church on the Way dit jaar worden. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen.